Ja, je kan niet om de lithografiemachines heen van ASML. Ze zijn monopolist. Dus dan moet dat zorgen voor meer bestellingen. 13,2 miljard was het. En dat is natuurlijk wel, ja, dat zeggen ze zelf ook, enorm spectaculair.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag 29 januari. Een exploderend orderboek en een koersverdubbeling in 4 maanden tijd bij ASML. Zorgt dat voor hoogtevrees? En we weten al langer dat defensieaandelen flink profiteren van de huidige geopolitieke spanningen. We praten hierbij over de sector, dat en meer. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are 3 ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven. Naast mij zitten Jef Thijssen en Stefan Hendricks. Voordat we beginnen met onze gebruikelijke terugblik. Woensdag kwam ASML met overtuigende jaarcijfers en een sterke orderinstroom van wel 13 miljard euro. Jef, kan je mij uitleggen waarom dat aandeel nou boven de 1300 euro opent en vervolgens terugzakt tot onder de 1200?
Ja, ik denk toch een stukje hoogtevrees bij beleggers. En als je er al heel lang in zit. Ik sprak toevallig gisteren iemand die ook heel lange termijn al in ASML zit. En ook werkzaam is bij ASML. En toen het aandeel boven de 1300 noteerde, dat hij toch een stukje winst wilde nemen. Mm. Nou ja, eigenlijk inderdaad een spectaculaire rit. Want dat gaven we ook aan in ons laatste artikel, dat het aandeel 111% is gestegen.
Yeah.
In iets meer dan 4 maanden tijd. En ASML is ook gewoon historisch, vanuit historisch perspectief, gebleken een volatiel aandeel. Dus we hebben wel vaker gezien dat, dat de koers kan halveren. Maar je moet echt naar dit aandeel ook wel kijken als lange termijn belegger.
Juist.
En het is toch telkens behoorlijk ook weer opgeveerd en iedere keer nieuwe recordstanden. Laat staan, maar het is niet gek om een stukje winst te nemen als je ook kijkt naar denk ik ook naar de vooruitzichten voor 2030. Hoeveel opwaarts potentieel is er dan nog in? Ja, als je daar.
Oké, dus jij bent niet verrast dat op een dag zelf, met zulke sterke jaarcijfers, dat het zo zakt?
Nee.
Oké. Straks meer over ASML. Wat is jullie nog verder opgevallen deze week, Stefan?
Ja, we moeten het altijd in dit soort bijeenkomsten natuurlijk toch wel hebben over de Federal Reserve. Want als die bij elkaar komen, dan meestal doet dat wat met markten. Deed nu niet zoveel met markten. Dus we kunnen het er in dat opzicht wel vrij kort over hebben. Eigenlijk voorlopig geen renteverlaging. Want de inflatie is min of meer onder controle. En de arbeidsmarkt stabiliseert. Nou, dat was eigenlijk, dat ging allemaal vrij snel voorbij. Maar dan heb je altijd de persconferentie met Jerome Powell. En die zie je toch wel dat de politieke invloed laat zich wel gelden. Hè? Dus Jerome Powell die al zijn over zijn opvolger zou willen zeggen, nou hou je buiten allerlei politieke dingen. En onafhankelijke centrale bank is toch iets wat bij ontwikkelde landen hoort. Zo noemen we dat eigenlijk allemaal. Dus een beetje een schot voor de boeg, denk ik, voor wat er komen gaat. Want daar gaan beleggers natuurlijk nu naar kijken. Want ergens de komende maanden gaan we horen wie de opvolger van Jerome Powell wordt. En ja, als je kijkt naar hoe er dan gestemd wordt over de rente, geloof ik 10 voor dit besluit, 2 tegen. 2 mensen die wat meer gelieerd worden aan Donald Trump, die graag een lagere rente zouden hebben. Het bewoog de markten niet heel veel, maar we gaan natuurlijk nog wel de komende tijd heel veel horen over wie er wel of niet belangrijke kandidaat is om straks Powell op te gaan volgen.
En daar zijn we natuurlijk ook al achter de schermen hard mee bezig.
Zeker, ja. Dat is, en dat schuift voortdurend heen en weer. En je ziet ook Polymarket en nog allerlei andere platformen volgens mij waar het dan ingezet kan worden. Wie dat allemaal wel niet gaat worden. En soms zie je daar vrij heftige bewegingen ontstaan.
Oké. Okay. Jef, wat is jou opgevallen deze week verder nog? Naast ASML?
Dat het toch, we hebben zeg maar de defensie waar miljarden om de oren vliegen en ook in de halfgeleiderindustrie. Maar deze week zag ik in het bijzonder, er was een Noordzee-top in Hamburg. En daar hebben 9 landen eigenlijk een pak gesloten met elkaar om de wat langere termijn toch flink meer te gaan investeren in windmolenparken op zee. En dat is ook noodzakelijk als je kijkt naar de bedrijven die daarin actief zijn, want het zit toch wel een beetje in het slop. Een van de bedrijven is een bekend voorbeeld in Nederland, is SIF. Die maakt monopaals voor windmolenparken op zee. Die heeft een heel goed gevuld orderboek tot en met 2026. Maar daarna is het toch eigenlijk een vrij leeg orderboek. Terwijl we allemaal wel bewust zijn van dat er wellicht toch meer windmolenparken op zee moeten komen. Waarom? We willen minder afhankelijk zijn van Rusland. Dus daardoor moeten er meer windmolenparken op zee komen. Maar je wilt wellicht ook minder afhankelijk zijn van Amerika. Er wordt nu heel veel energie ook binnengehaald vanuit de VS. Maar ja, als de Amerikaanse president Donald Trump van mening is dat, dat Europa niet aan bepaalde regels houdt, dan kan hij zomaar weer daar importheffingen op gaan toepassen. Mm-hmm. Waardoor we alsnog een hoge energierekening hebben. En Europa is zich natuurlijk wel van bewust dat ook voor de industrie, om die zelf te beschermen. Ja, je ziet dat ze heel veel last hebben van hoge energieprijzen. Dus daar moet iets aan veranderen. Dus ze hebben nu toch weer plannen bedacht om dat te gaan aanjagen, om gezamenlijk op te trekken. Het gaat om toch weer een bedrag van volgens mij circa 1.000 miljard, dat er op termijn dan tientallen jaren zal moeten worden geïnvesteerd. Maar ook een van de bottlenecks is vaak toch het verlenen van vergunningen. Dus ze proberen daar samen te zitten om daar progressie in te boeken. En elk klein beetje sprankje hoop voor die sector wordt dan meteen ook wel positief ontvangen. Omdat die aandelen staan ook heel erg laag gewaardeerd, sommigen. Dus, en het is ook goed nieuws voor de portefeuille van familiebedrijven. Want een van de participaties is Akkermans en Van Haren.
Yeah.
En Akkermans en Van Haren heeft een heel groot belang in Deem. En Deem is een van de wereldmarktleiders voor het installeren van windmolenparken op zee. Dus dit was een van de dingen die mij opviel. Daarnaast viel mij op dat, er is heel veel getwijfeld de afgelopen maanden over het thema AI en of dat ook iets van waarde gaat toevoegen. Gaan bedrijven daar winst mee genereren? Mm-hmm. Maar eerder in de podcast heb ik al gezien van dat het me toch erg opvalt dat heel veel bedrijven mensen ontslaan, omdat ze denken dat die kunnen worden vervangen door AI. En deze week was ook weer Amazon. Amazon die kondigt toch weer een groot ontslag aan. Pak even de cijfers erbij. Eerder hadden ze al, ze gaan nu toch weer 16.000 banen schrappen. Ze denken dat ze die kunnen vervangen. Grotendeels ook weer door AI toepassingen. En eerder hebben ze al aangekondigd, niet zo recent geleden, 14.000 banen te schrappen. Dat was in oktober 2025. Dus toch lijkt dat er behoorlijk wat administratieve functies, dat die overbodig zijn. En dat vind ik wel interessant om te zien dat dat dus toch, in de praktijk zie je wel steeds meer bedrijven personeel dat er kan worden vervangen door bijvoorbeeld chatbots en klantenservice en dergelijke.
Maar en hoe kijk je daar dan als belegger naar? Als van, is dat een goed vooruitzicht of is dat een eventueel risico? Of hoe kijken jullie daarnaar?
Zelf kijk ik vanuit beleggersperspectief, als je het met minder mensen kan doen, dan is het natuurlijk, heb je minder kostenpost.
Yeah.
En zou er onderaan de streep meer over moeten blijven voor de aandeelhouder. Dus ik denk dat het zeg maar,
dat is allemaal interessant, goed nieuws.
Interessant is om naar te kijken. Nou ja, mes snijdt aan twee kanten. Yeah. Als er te veel mensen aan de zijkant staan, dat ze geen baan hebben, dat heeft natuurlijk niet goed voor de consumentenuitgaven. Dus er zijn winnaars en verliezers. En ik denk dat goed is om daar continu naar te kijken. Maar wellicht heeft Steffen daar een aanvulling op.
Ik zag Steffen ook al een aarzelende blik.
Ik zat eigenlijk vooral te wachten op het tweede punt van Jeff. Want het heeft inderdaad natuurlijk ook een andere kant. Hè? Het is natuurlijk ook wel van belang dat er nog steeds een gezonde arbeidsmarkt blijft natuurlijk. Consumentenvertrouwen in de VS is al niet zo top. En je ziet dat dan vaak terug in zogeheten discretionaire consumentenuitgaven. Dus dingen die je niet per se hoeft te kopen, maar zou kunnen kopen. Ja. Nou, dat is natuurlijk kan voor bepaalde sectoren nog best wel een fikse invloed hebben. Dus we zitten nog wel heel erg in het begin ook. Niemand weet eigenlijk precies ook waar dit nou gaat eindigen. Want voorheen was het natuurlijk werd er teruggegrepen op eerdere technologische verbeteringen. En gezegd, dat was iedereen ook bang. Dat gaat banen kosten. Het kostte dan ook banen. Maar er kwamen dan ook altijd weer nieuwe banen bij. En of dat nu ook weer het geval is. En wat voor type baan dat dan uiteindelijk is. Daar verschillen de meningen nogal van over. En dat is nog niet echt een heel erg helder en scherp beeld van.
Ja, precies. Jeff, had je nog meer voor een eventuele terugblik? Of?
Een ander aandeel uit de portefeuille met familiebedrijven, LVMH, die kwam met cijfers. Was niet heel overtuigend. Het was een beetje, als je kijkt specifiek naar het gedeelte horloges en En sieraden, dat is heel goed in trek, de verkopen daarvan. Maar je ziet toch zeg maar eigenlijk waar het grootste gedeelte van de omzet mee wordt behaald en dat ook de winst. Dan heb je het meer over die lederwaren en kledingproducten.
Mm-hmm. Als we het hebben over aankopen die niet echt nodig zijn.
Nogal discretionair.
Ja.
Dan zie je toch dat het eigenlijk nog wel wat onder druk staat.
Ja.
Dus dat is gewoon een aandeel wat je blijft volgen, maar wel een heel mooi familiebedrijf. Wat het wel sinds de start eigenlijk heel goed heeft gedaan. Omdat mensen zijn wel positief over de luxe sector, sommige takken. Doordat er eigenlijk een nieuwe wind waait in. Er zijn weer nieuwe designers aangesteld. En meestal zie je zeg maar in het verleden, als er nieuwe designers zijn, dan komt er vanzelf ook weer meer trek naar die specifieke producten. Dus dat aandeel moest een tikje terug doen. Maar het is gewoon wachten dat er betere economische omstandigheden komen. En ook dat de consument in China weer meer bereid is om voor dergelijke producten de portemonnee te trekken.
Juist. Dank jullie wel voor deze... Stephanie.
Mag ik nog een paar korte?
Tuurlijk, Stephanie.
Ja? We hadden natuurlijk heel veel bedrijfscijfers. Een hele bekende, Microsoft en Meta. Maar ik wil eigenlijk twee iets wat onder de radar bedrijfscijfers. Namelijk twee bedrijven uit de hoogdividendportefeuille. En de eerste is die we recent aan hebben gekocht, begin december. Texas Instruments. Halfgeleiders, analoge halfgeleiders. Een beetje de wat simpeler... Simpele types onder de halfgeleiders. Dus niet die nodig zijn voor die enorme rekenkracht die je hebt in datacenters. Maar echt voor industriële toepassingen. Er zit heel veel in auto's, in industrie en een klein beetje ook wel in datacenters. Maar niet zo spectaculair. Dat aandeel ging 10% omhoog. Had eigenlijk te maken niet zozeer met die cijfers. Die waren oké, vierde kwartaal, 10% hoger omzet, 3% lager winst per aandeel. Dat boeide allemaal niet zo heel erg. Het gaat eigenlijk vooral om de vooruitzichten van Texas Instruments. En voor het eerste kwartaal en 4,3, 4,7 miljard omzet in het eerste kwartaal. Dat is eigenlijk best wel positief. Normaal gesproken een beetje stroef kwartaal. Ze hebben ook dan te maken met Chinees nieuwjaar. Dus dat is altijd wat minder. Maar de toon in de conference call, die luister ik dan altijd. Yeah. De toon van het management was eigenlijk wel heel erg positief. Ja, die orders blijven maar doorlopen gedurende dat eerste kwartaal. We zagen dat ook al bij Microchip. Dat heb ik eerder in de podcast al behandeld. Die waren ook best positief. Dus die, zeg maar, die eenvoudige halfgeleidergroep, de analoge halfgeleiders, die doen het eigenlijk best wel goed. En de reden om dat aandeel op te nemen in de hoogdividendportefeuille was natuurlijk dat we de piek in de investeringscyclus gaan bereiken. En vanaf dat moment kan het natuurlijk uitgekeerd worden aan onze aandeelhouders. En dan wordt het interessant. En eigenlijk alles wat ik daar hoorde bevestigt dat beeld. Dus inderdaad, investeringsuitgaven dit jaar misschien nog een beetje aan de hoge kant. Maar al een stuk minder dan de afgelopen jaren. En Texas Instruments heeft heel veel geproduceerd. Waardoor ze ook heel snel kunnen uitleveren. Want het is heel vaak in die hoek dat het echt korte orders zijn. Dat er zomaar een korte grote order kan komen. En dan wil je eigenlijk die voorraden wel hebben. Nou, dat is ook investeren. Hè? Investeren in voorraden. Dus alles staat er eigenlijk klaar bij Texas Instruments. Nee. Om die cash naar ons toe te laten komen. En hoeveel dat gaat worden. Ja, dat horen dan denk ik ook op 24 februari, zeg ik uit mijn hoofd. Want dan hebben ze altijd hun Capital Management Day, Texas Instruments. En dan laten ze eigenlijk allemaal zien. Ja, waar gaat jullie geld, jullie aandeelhouders geld eigenlijk allemaal naartoe? En wat komt er naar jullie toe? Dus dat gaan we dan meemaken. Dat ziet er allemaal hartstikke goed uit. En dan ook nog heel erg onder de radar. Want telecom is ook niet zo heel erg spectaculair. KPN. En de cijfers waren ook echt KPN. Dus een 3% hogere omzet. En min of meer 6% hogere vrije kaststroom. Je valt er allemaal niet stijl van achterover. Aandeel was ook 0,6% lager, geloof ik. Maar als dividendbelegger is het wel weer heel fijn. 10% hoger dividend in 2026. Dat wordt nu al in het vooruitzicht gesteld. En dan in 2027 nog eens een keertje 25% hoger dividend. En hoe kan dat nou? Beetje hetzelfde verhaal als bij Texas Instruments. Ook KPN nadert het einde van de zware investeringscyclus. Dit jaar nog even één keer 1,2 miljard. En dan valt dat volgend jaar terug naar 1 miljard of ietsje minder. Nou ja, dan hou je dus 200 miljoen zeker over. Nou, daarom kan er dus over 2027 ook meer uitgekeerd gaan worden. En dat is precies de reden waarom we dat aandeel in portefeuille hebben. Dus recht zo die gaat voor KPN.
Dus KPN en Texas Instruments is instappen aan de orde.
Ja, of als je het nog niet had, gewoon lekker stevig vasthouden in kasseren, zou ik zeggen. Want dat is ook het hele idee waarom ze in de hoogdividendportefeuille zitten. Top.
Nog toevoegingen, Stefan? Of?
Nee, nu durf ik niet meer.
Oké, top. Dankjewel, heren. We gaan door.
Voor kennis.
Talk of the Town is, is vandaag natuurlijk wel ASML. Jeff, werd jij net als analisten verrast? Want de consensus, ja, je zei net eigenlijk al nee. Dus ik heb nu eigenlijk mijn eigen vragen beantwoord. Maar de consensus lag vrij lager dan wat ASML uiteindelijk liet zien.
Ja, klopt. Nou, dat eigenlijk was de meeste cijfers waren in lijn der verwachting. Dat is meestal bij ASML, want die geven ook zelf altijd al een soort schot voor de boeg. En ze hebben daar gewoon een sterk track record mee dat meestal in lijn der verwachting is. Meestal springen ze dan over de lat zelf. Dat is eigenlijk hoe het gaat. Maar waar iedereen eigenlijk naar kijkt is continu naar dan het aantal nieuwe bestellingen, nieuwe orders. En daar heeft het management ook al vaak van aangegeven van dat is lastig om daar iets over te zeggen. Want het is in een kwartaal en als iemand net één dag na dat kwartaal een heel groot order plaatst, dan zie je dat niet. Dus dat fluctueert ook enorm. Desalniettemin zie je nu toch wel dat wat je ook al zag van andere bedrijven. En ook de klanten van ASML die daadwerkelijk die machines bestellen. Dat die al heel enthousiast aangaan van we moeten de meer capaciteit gaan opschroeven. Want met name in het stukje geheugenchips. Je hebt de rekenkundige chips en de geheugenchips. Met name bij de geheugenchips lijkt een soort van supercyclus te ontstaan. Waarbij eigenlijk een tekort is. Dat zorgt voor hoge prijzen. En dat betekent ook dat die bedrijven eigenlijk capaciteit willen bijbouwen. Dus. En dan kun je maar bij één partij terecht. Je kan niet om de lithografie machines heen van ASML. Ze zijn monopolist. Dus dan moet dat zorgen voor meer bestellingen. 13,2 miljard was het. En dat is natuurlijk wel, dat zeggen ze zelf ook, enorm spectaculair. Omdat in 2024 stelden ze ook wel eens teleur met het aantal nieuwe bestellingen. En dan kwam je op een bedrag van 2,5 miljard. Dus dan is 13,2 miljard wel enorm hoog. Mm-hmm. Tegelijkertijd, dat was wel een beetje verrassend. Want de consensus van analisten rekende op 7 miljard. Zelf was ik niet verrast dat de koers uiteindelijk corrigeerde. Dat was meer waar ik niet verrast was. Want wij houden iedere keer ons advies tegen het licht.
Ja.
En in de ochtend heb ik dat ook gedaan. En toen openden we op 1300. En ASML is een van de weinige bedrijven die ook op de middellange termijn echt al bepaalde verwachtingen uitspreekt. Zij kennen de markt vrij goed. En dan nog, dat kan nog wel eens fluctueren, die verwachtingen. Maar op de middellange termijn houden ze toch wel vast. En als je dan kijkt naar 2030, dus dat is over een aantal jaar. Dan verwachten zij een bepaalde omzet. Bandbreedte hebben ze afgegeven. Nou, wij denken dat een omzet van 55 miljard tot de mogelijkheden behoort. Nou, als je dan gaat doorrekenen met de marges die ze halen, dan zijn ze er nu toch wel boven de 50% met hun bruto marge. Nou, wij denken dat die misschien een klein beetje kan oplopen, verbeteren in de komende jaren. Denkt de onderneming zelf ook.
Mm-hmm.
Tegelijkertijd zie je ook dat was wel weer opvallend. Netto kaspositie 13 miljard. Dus daar staat gewoon heel wat behoorlijk op. Cash aan de zijlijn. Dus daarmee kunnen ze aandeelhouders trakteren. Dat doen ze ook. Ze kondigen een nieuw programma aan voor de inkoop van eigen aandelen. Ter waarde van 12 miljard tot eind december 2028. Dus als je dat allemaal berekent, dat doen wij dan altijd. Doorrekenen van wij rekenen ook op een dergelijke omzet. Wij rekenen ook op een dergelijke bruto marge. Wat het management ook zelf projecteert. Kunnen ze natuurlijk beter doen dan dat ze projecteren. Maar zij kennen het bedrijf zelf het beste. En de markt natuurlijk. En hun klanten. En op basis daarvan zou je zeggen, een winst per aandeel van 55 euro. Die ligt dan tegen die tijd denk ik in het verschiet. Alleen dan is de vraag van wat ben je dan bereid om tegen die tijd te betalen? Mm. Als het 55 euro is. Ik reken dan conservatief denk ik. En misschien is dat nog eens niet conservatief. Daar kunnen de meningen over verschillen. Maar ik vind voor een technologiebedrijf als ASML 30 maal de winst. Vind ik dan redelijk. Mm-hmm. En dan kom ik op een beurskoers uit van 1650. We staan op 1300. Dus als je dan naar 1650 gaat. Dat is nog steeds een mooi opwaartspotentieel. Maar als je het gaat terugrekenen van wat voor rendement maak ik dan per jaar. Zeker weten dat ASML is niet echt een fantastische dividendbetaler qua dividendrendement. Ze weten wel jaarlijks het dividend telkens laten mooi te laten groeien. Maar dividendrendement het ligt ver onder de 1%. Volgens mij is het maar 0,5% op dit moment. Dus daar hoef je niet veel van te verwachten. Dus dan kom je niet uit op, je gaat niet 10% rendement al maken jaar op jaar. En daardoor heb ik eigenlijk het advies dan teruggetrokken van kopen naar houden.
Vind ik wel apart trouwens, Jeff. Want in die hoek zoals een KLA of Lam Research, die hebben echt Menno en ik hebben het er vaak over natuurlijk voor de dividendportefeuille. Die hebben echt een fantastisch dividend track record. En er zit ook hele mooie verhogingen in. Ik heb me altijd afgevraagd waarom ASML dat eigenlijk niet doet.
Ja, ik weet het niet.
Moet ik bij het management zijn?
ik denk het wel. Maar ja, ze hebben toch wel. Ja, ze hebben dit jaar ook alweer redelijk het dividend verhoogd. Ze gaan naar €7,50 per aandeel. Maar het is gewoon, van het dividendrendement moet je het gewoon niet hebben de komende jaren. Je kan het wel iedere keer herbeleggen. Maar het gaat toch echt om de groei van de beurswaarde.
Nou, ik bedoel ook meer, Jeff, dat het een beetje schoksgewijs is. Die dividendaanpassingen bij ASML. Terwijl je bij die andere bedrijven die ik net noemde, zo'n beetje een geleidelijke, geleidelijk, vaak plus 15% dividendverhogingen. En ook eigen aandelen inkoop. Dus die hebben, het lijkt net alsof er een heel gestructureerd beleid achter zit om geld aan je aandeelhouders terug te geven.
Ja.
En terwijl er bij ASML af en toe een beetje schokkerig voelt hoe dat gaat.
Ja, dat is wel misschien ook verschil natuurlijk tussen de Amerikaanse bedrijven en Europese bedrijven. Dat is toch wel, als je kijkt naar de dividendaristocraten, die zitten toch eigenlijk voornamelijk allemaal in de VS. In Europa ligt daar gewoon minder de focus op. En het is denk ik ook belangrijk wat je zelf dan daarvoor voor waarde aan hecht. De een noemt dividend soms ook sigaren uit eigen doos. Het is niet iedereen is daar fan van, maar tegelijkertijd, ik snap heel goed zeg maar, dat je graag een groeiend dividend wil hebben. Daarom ook deze week een tip van de week. Tip ik zelf een Duits bedrijf dat het dividend al 15 jaar op rij weet te verhogen. En stond in het handelsblad van de 600.000 beursgenoteerde bedrijven die zij hadden geanalyseerd in een steekproef, waren er maar 10 die dat deden. Al 15 jaar op rij. Dus daarmee zit die onderneming in een uniek zeldschap. En die onderneming die, als je kijkt naar ook hun track record, wat was het? Ja, de afgelopen 10 jaar gemiddeld 26% rendement. Dus wellicht is er toch dan wel daadwerkelijk een link tussen een groeiend dividend en een hogere koers, zoals wij altijd beamen. En dat is natuurlijk ook, een stukje stabiliteit. Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, misschien kunnen zij het geld in plaats van uitkeren aan de aandeelhouders beter zelf investeren tegen een hogere return. Maar ASML is nu wel in een vaarwater gekomen dat er eigenlijk, ze kunnen fors blijven investeren in research en development. En dan blijft er genoeg over voor dividendverhogingen en voor de inkoop van eigen aandelen. Want anders, 12 miljard inkoop eigen aandelen is toch substantieel. Maar qua de waardering is het nu wel erg opgelopen.
Yeah.
Daarom even denk ik niet verstandig om achter de koers aan te lopen. Dat is op dit moment ons actuele advies.
Mm-hmm.
Waarom? Omdat ASML is ook gewoon een heel volatiel aandeel. Dat had ik al aangegeven. Dat hebben we ook de laatste jaren gezien. Bijvoorbeeld in 2024 wist het aandeel voor het eerst door de €1000 te geraken. En niet kort daarna stonden we het ook weer op 600. Dus het kan wel corrigeren. Wat heeft er dan gespeeld? Waarom die flinke koersdalingen? Eén daarvan is bijvoorbeeld die exportrestricties. Het ging boven de €1000 in 2024. Toen kwam de Amerikaanse overheid met, wilden ze dat Nederland restricties ging opleggen aan ASML voor export naar China. En China is nog altijd gewoon een heel belangrijk deel van de omzet. Dus we hebben toch tussen 20% en 30% van de omzet is nog steeds de verkoop aan machines aan China. Ook al mogen niet meer de meest geavanceerde, maar je hebt ook minder geavanceerde apparatuur. Waar een minder geavanceerd apparaat is toch nog steeds €90 miljoen. Tussen de €50 en €90 miljoen. Dus als je flink wat van die machines kan slijten, dat weegt natuurlijk heel erg mee in het eindresultaat. We hebben ook gezien dat de markt cyclisch is. Nu zien we op de geheugenmarkt echt dat de vraag erg hoog is. Maar niet kort geleden was het nog een twijfelachtig of 2026 een groeijaar zou worden. En in 2024 was het ook geen enorm groeiverhaal. Dus op de middellange termijn, lange termijn, daar moet je naar kijken. Maar in de tussentijd kun je toch wel forse koersreacties zien. Een daarvan was ook bijvoorbeeld dat ASML zelf de kwartaalcijfers een dag te vroeg had gepubliceerd. Dat is ook nog niet zo lang geleden. En die cijfers waren toen ook niet al, daar waren blijkbaar ook niet te enthousiast over. Want kijk, het is natuurlijk fantastisch als je een dag te vroeg bent en je hebt dan 13,2 miljard aan orders.
Ja, precies.
Ja, dan zal de koers niet corrigeren. Maar dit
zelfs
was
nog iets, toch wel suf.
Dit was een combinatie van te vroeg die cijfers delen. In combinatie met dat het ook niet overtuigend was. Mm-hmm. Dus het aandeel is nu fors gestegen. In korte tijd zit een hoge waardering op. En wij zijn nog steeds van houden is dus niet verkopen.
Nee, precies.
Dus nog steeds enthousiast. Want als je kijkt gewoon naar de sterktes en zwaktes van het bedrijf, dat is allemaal intact. De vraag naar chips en zeker geavanceerde chips is vrij hoog. En we verwachten ook dat die trend zich gaat doorzetten. Maar het is natuurlijk wel altijd van wat ben je bereid om daarvoor te betalen? Aan een wereldmarktleider hangt een prijskaartje, maar je hebt wel ook gewoon continu de risico's van het is een cyclische eindmarkt, geopolitiek. De belangrijkste klant is TSMC. Ongeveer 30% van de omzet komt van één klant. Dat is natuurlijk wel al risicovol.
Ja.
TSMC is wel de enige die kan dat allemaal produceren, de meest geavanceerde chips. Maar tegelijkertijd zitten zij gevestigd in Taiwan. En dan heb je ook weer het China-risico. Dus
daarom zie je TSMC ook heel erg investeren in de VS, nu een paar van die hele grote. En daar zijn we ook zo 10 miljard verder. Dus daar zal ASML dan ook nog wel van profiteren. Als TSMC en andere partijen denken, nou, we moeten toch die productie ook een klein beetje gaan spreiden. Precies wat het risico wat je noemt.
Ja, dus dat is ook een aanjager van de omzet van ASML, maar ook andere chipmachinefabrikanten. Dat steeds meer landen zijn wat tot de conclusie gekomen, wij willen niet te ver van huis afhankelijk zijn voor de productie van chips. Dus dat ga je allemaal meer lokaal. Nou, dat is op korte termijn, zorgt het allemaal weer voor meer machines. Dus dat is positief voor de chipmachinefabrikanten om die machines te verkopen. Maar het geeft ook wel aan van, we zijn op dit moment eigenlijk nog heel erg afhankelijk van landen als Taiwan. En als je ook kijkt naar de omzetverdeling, dan het grotendeel komt dus nog steeds China. Een ander deel, een belangrijk klant is TSMC. Dat zit in Taiwan, daar zit een risico aan. Maar je ziet ook, je hebt ook landen in Korea. Dus je hebt Samsung, SK Hynix. Dat zijn ook hele belangrijke klanten van ASML. Is ook allemaal geconcentreerd in één bepaalde regio. Dus geopolitiek en importheffingen kan de onderneming ook raken. Want ASML heeft ongeveer 800 toeleveranciers. Die zitten wereldwijd verspreid. Maar een gedeelte daarvan wordt ook weer, de onderdelen worden weer gemaakt in Canada. En die machines worden voor een gedeelte in elkaar gezet in de VS. Dus als VS importheffingen geeft aan Canada, dan kan dat ook weer zorgen voor onzekerheid. Dus het is nu heel erg hausanna, want het was een fantastisch kwartaal met een fantastische order intake. Maar we hebben in het verleden gezien dat het vrij vaak kan omslaan op de korte termijn. En gezien dan de enorm stevige waardering, is het nu even een pas op de plaats bij dit specifieke aandeel. Maar er zijn natuurlijk genoeg andere aandelen die misschien wel kansrijk zijn. En van die, als je kijkt naar de toeleveranciers. Dus we hebben nu gezien eigenlijk Nvidia, die ging helemaal voorop. In enorme koersstijging, maar ook enorme prestaties qua winst, winstgevendheid, omzetgroei. Daarna heb je gezien dat bedrijven als TSMC, die zijn ook enorm in waarde gestegen op de beurs. Degene die de chips produceren. TSMC kan dat alleen met bepaalde machines. Nou, dan moeten ze allemaal naar die chipmachinefabrikanten. Die zijn enorm gestegen. Maar ASML, die kan, is ook weer afhankelijk van al die toeleveranciers. Nou, zitten dan bij de toeleveranciers interessante bedrijven? Ja, ik denk het wel. Eén daarvan is, dat was gisteren ook volgens mij de grootste stijger op de beurs. Dat was het Nederlandse Aalberts. Aalberts is een aandeel wat eigenlijk al een tijd er niet zo goed bij ligt. Eén daarvan is dat een gedeelte van de omzet behalen. Ze zijn ze toeleverancier aan ASML. En als toeleverancier hadden ze eigenlijk te maken met dat te weinig vraag was vanuit ja, chipmachinefabrikanten naar hun producten als toeleverancier. Omdat, ja, dat hebben we ook een paar maanden geleden gezien, ze wisten nog niet of 2026 een groeijaar zou worden. Dus ik denk dat dat toch wel langzamerhand zal doorcijpelen. Dat analisten maken daar beleggers ook wel bewust van. Dus bijvoorbeeld, ik zag recent nu een bericht van de analisten van ABN AMRO. Die denken toch wel dat de halfgeleiderdivisie van Aalborst, dat die daarvan zou moeten gaan profiteren. Je ziet nu die forse order intake. Dat gaat wel met enige vertraging. Dus zij denken pas in de tweede helft van 2026 dat je het zal moeten terug gaan zien in de resultaten bij Aalborst. Maar Aalborst is wel een aandeel met een hele lage waardering. Dus net als ASML, een bedrijf toch wel met een sterke balans. Heeft ook een goed track record. Naast dat ze dan blootstelling geven aan de halfleiderindustrie, is ongeveer de helft van de omzet het verduurzamen van gebouwen. Dat zien we nu pas recent weer een klein beetje aantrekken. Maar het zou mij niet verbazen als zo'n aandeel dan opeens een fors herstel kan inzetten. Want als je kijkt naar de forward KW, dan hebben we het ongeveer over dat je 10 keer de winst betaalt. Ze hebben ook inmiddels, omdat de beurskoers zo laag staat, een behoorlijk hoog dividendrendement bieden ze. Dus even kijken wat het dividendrendement. Ja, dat zit ook alweer boven de 4%. Dus je hebt een hoog dividendrendement voor het wachten. Als er even niks gebeurt. Maar dit bedrijf zou wel moeten profiteren als toeleverancier van een bedrijf als ASML. En zo zijn er natuurlijk wel veel meer partijen te vinden als je daarnaar op zoek gaat. En vaak hebben die op dit moment gewoon een veel aantrekkelijkere waardering. Omdat de groei was er niet en die moet nog komen. Maar daar zal de komende weken wel op voorgesorteerd worden.
Mm. Ja. Oké, dus daar komen we nog wel op terug. Dus er is een optie als Aalborst, evenals andere opties. Beleggers die de boot hebben gemist met ASML. Als jij je koopadvies naar een houtadvies terugbrengt. Mm-hmm. Doe je dat dan ook voor minimaal een jaar? Of heb je zoiets van een cyclisch aandeel als ASML? Daar komt nog wel een koop- of een instapmoment.
Ja, ik denk dat daar wel een instapmoment komt op een later moment. Dus wij blijven dit continu volgen. En kijk, ik hou nu vast aan een ongeveer €1650 wat ik aangaf tegen 2030. Dat lijkt me realistisch op dit moment op basis van wat je ziet er speelt in de sector. Maar ook voornamelijk wat het management zelf verwacht en ook het track record van ASML. Die weten toch wel vaak, ze geven een bepaalde bandbreedte aan en die weten ze dan ook wel daadwerkelijk tussen te landen. Mm-hmm. Tegelijkertijd blijft het ook een monopolist. Er is geen enkele partij die iets anders kan. En het lijkt ook heel, de kans dat er echt een concurrent komt is naar mijn mening nog steeds klein. Met name vanwege het hele ecosysteem van 800 toeleveranciers. Ga dat maar eens nabootsen. Maar ook daar zit wel een risico. Want in het verleden heb je wel vaak gezien dat er toch spionage was bij ASML. Vanuit Russische kant, maar ook vanuit de Chinese kant. En je hoort wel vaak geruchten van in China zijn ze bezig met de bouw van een EUV-machine. In het basisscenario hou je geen rekening mee. Denk je van dit bedrijf blijft een monopolist, want ze lopen ver voor op de concurrentie. En ook als er al iemand met een concurrerende EUV-machine komt, ga dan maar eens overtuigen een klant als TSMC, een Samsung, om niet de machines van ASML te kopen. Terwijl je weet van ze hebben altijd kwaliteit geleverd. Er zijn geen schandalen. Mm-hmm. De machines leveren wat ze moeten doen. De kwaliteit is hoogwaardig. Dus ik denk niet dat zomaar iemand zou gaan overstappen. Ik zou nu eerst wachten op een correctie in het aandeel. Of in acht nemen van 1650. Tegen welke prijs kan ik instappen om met daarmee te rekenen van welk rendement ga ik dan de komende jaren maken? En weegt het risico op tegen het rendement dat ik kan lopen? En als dat minder dan 10% is, dan vind ik dat toch een beetje karig gezien het volatiele verleden van het aandeel, dat er dan toch nieuwe kansen zouden moeten kunnen ontstaan. Als die niet komen, dan zijn de kansen elders. Want er zijn meer dan 60.000 beursgenoteerde bedrijven. En als je de boot hebt gemist, dan heb je de boot gemist.
Simpel.
Ja.
Simpel gezegd.
Ja.
Oké, Jeff, dankjewel. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering richt Stefan zijn blik op de defensiesector, die natuurlijk volop in beweging is door geopolitieke spanningen. Ook komt het beursdebuut van CSG aan bod. Een nieuwkomer met ambitie, maar is het ook meteen raak voor beleggers? Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren en kijken. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.